Welkom bij Radio Maria.
Pelgrim in eigen land. God brengen en ontmoeten onderweg. Gebracht door uw medepelgrim Kevin.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria en dierbare medepelgrims, bij deze nieuwe pelgrimstocht die wij vandaag aanvatten. Een nieuwe pelgrimstocht die ons een nieuw deeltje van ons land zal laten ontdekken en waar we uiteraard aandacht zullen besteden aan het religieuze patrimonium en de geschiedenis die we op onze weg tegenkomen. Dat aangevuld met economische en politieke punten, zeker in dit deeltje van het land zal dat aan bod komen en ontvangen wij opnieuw datgene wat God aan ons wil geven op deze dag. Niet in het minst de mensen die we zullen ontmoeten, maar dat ligt nog in het verschiet. We beginnen onze pelgrimstocht in een station en dat wel in het centrum van het land. Vandaag en in de komende afleveringen trekken wij door Brussel, hoofdstad van België, hoofdstad ook van Europa, maar in de loop van de eeuwen was het al een heel belangrijk economisch en politiek centrum. Dat zullen we ontdekken in de komende afleveringen. Gaat u gerust met ons mee. Wij starten vandaag aan het station van Brussel-Zuid. En daar kwam ik al heel snel de religieuze geschiedenis van onze hoofdstad op het spoor. En zo, beste luisteraars van Radio Maria, u kan het reeds horen op de achtergrond. We zijn aangekomen in het station, het vertrekstation van onze pelgrimstocht vandaag. Deze keer heeft de trein ons gebracht naar het centrum van ons land. En dus zou ik u ook in het Frans moeten begroeten, want beide landstalen, zowel het Vlaams, Nederlands als het Frans, wordt hier officieel gesproken. En dan heb ik het natuurlijk over Brussel. Het is de hoofdstad van het Koninkrijk België, maar ook de hoofdstad van de Europese Unie. En heeft bij velen een beetje een slechte reputatie bijna. Alsof er in Brussel niets moois zou te zien zijn. Wel, vandaag gaan we bewijzen dat dat zeker niet het geval is. We gaan vandaag een poging ondernemen om de schoonheid die Brussel te bieden heeft te ontdekken. We bevinden ons natuurlijk ook in het politieke centrum van ons land. En daar zullen we ook zeker aandacht aan besteden. Het is ook de plaats waar België eigenlijk is geboren. De Belgische Revolutie heeft hier plaatsgevonden. Maar de geschiedenis van Brussel gaat nog veel verder terug. Ja, u hoort de constante aankondigingen hier in het station van Brussel-Zuid. Want Brussel heeft meerdere stations, ook kleinere stations, maar de drie grootste zijn Brussel-Zuid, Brussel-Centraal en Brussel-Noord. Dit station, dat, en het zal u niet verbazen, ten zuiden ligt van het centrum van Brussel, krijgt zowat te maken met 60.000 passagiers per dag. En op die manier is het eigenlijk het op twee na drukste treinstation van het land. En dat na Brussel-Noord en Brussel-Centraal. Bovendien heeft u ook de mogelijkheid om vanuit Brussel-Zuid verschillende internationale treinen te nemen naar verschillende locaties in Europa. Wat ook heel interessant is, dat is dat het station dat voor het eerst geopend werd, toen heette het nog Bogaardenstation. Dat was in 1840, dus amper 10 jaar na de Belgische Revolutie, 10 jaar na de stichting van het Koninkrijk. En het is gebouwd op een plaats waar vroeger een klooster stond, het Bogaardenklooster. En zo komen we, verrassend genoeg reeds al, de religieuze geschiedenis van de stad Brussel letterlijk hier op het spoor. De Bogaarden of Bijgaarden waren in Brussel van de 13e eeuw tot en met 1796. Hun kerk en klooster zijn in 1844 ten dele afgebroken. Maar het kerkkoor en de kloostergang met bakstenen kruisgewelven die zijn bewaard en geïncorporeerd in de kunstacademie. En wanneer je de kunstacademie binnenwandelt, dan heb je daar een groter binnenplein. Daar is de zuidelijke tuingevel ook nog een restant van het klooster, daterend uit het midden van de 18e eeuw. Zoals er begijnen waren, waren dus ook begarden. En dat waren, in dit geval waren dat mannen, een lekengemeenschap van minder valide wevers die zich hadden verzameld. Nu, het heeft heel wat moeite gekost om uiteindelijk een structuur te bekomen voor de Bogaarden. Eerst wilden ze zelfs aansluiten bij de derde orde van de Franciscanen, maar dat ging dan uiteindelijk niet door. Het was ook een groep, zeg maar, een religieuze familie, die vaak met conflict te maken kreeg. Maar ze hebben een belangrijke rol gespeeld, want zo hebben ze bijvoorbeeld in de 16e eeuw een Nederlandstalige school geopend. En zo een belangrijke rol ingenomen in het onderwijs. Maar uiteindelijk zou het Franse bewind een einde maken aan 5 eeuwen van gemeenschapsleven hier in Brussel. Goed, we gaan van hieruit vertrekken. Ondertussen komt naast mij een trein toe. We gaan onmiddellijk hier de rugzak opnemen en beginnen aan onze pelgrimstocht vandaag. We trekken helemaal doorheen Brussel en we nemen u zeer graag mee.
On n'a pas les tours de New York, on n'a pas la lumière du jour. 6 mois dans l'année, on n'a pas Bobo, ni la Seine, on n'est pas la ville de l'amour. Mais bon, vous voyez, et sûrement que dès ce soir, le ciel couvrira une tempête. Mais après l'orage, avec des bières, les gens feront la fête. Bruxelles, je t'aime, Bruxelles, je t'aime. Tu m'avais manqué, Bruxelles, je t'aime, Bruxelles, je t'aime. T'es ma préférée, Bruxelles, je t'aime, Bruxelles, je t'aime. Tu m'avais manqué, t'es la plus belle. Oui, t'es la plus belle. Paris m'appelle quand je veux rentrer chez moi. Quand le ciel gris et la pluie me manquent, je vais mieux quand je te vois. Les villes sont belles, mais moi je ne pense qu'à toi. Quand mon pays et ma ville me manquent, moi je ne t'oublie pas.
Op 10 minuten stappen van het station van Brussel-Zuid vindt men reeds de geschiedenis van Brussel terug. Namelijk, we zijn hier aangekomen aan de Hallepoort. En deze imposante Hallepoort die kijkt al sinds de 14e eeuw uit over onze hoofdstad. Het is het laatste restant van de tweede Brusselse stadsomwalling. Vandaag de dag is het een museum, maar het heeft de voorbije eeuwen verschillende functies bekleed. Doorheen de jaren standhouden, dat was een hele opgave, en een die niet altijd verliep zonder slag of stoot. Keren we even terug in de geschiedenis, dan zien we dat in de loop van de 13e eeuw de eerste stadsomwalling werd gebouwd. Maar deze bleek al snel niet te voldoen aan de noden van de stad. Ze was te klein om de volledige grond te omwallen en bovendien niet sterk genoeg om ongewenste bezoekers buiten te houden, wat natuurlijk de bedoeling is van zo'n stadsomwalling.
Vandaar dat er een eeuw later nog een tweede omwalling bijkwam met een totale omtrek van maar liefst 8 kilometer. De muren dienden in de eerste plaats als verdediging, maar versterkten ook het imago van het machtige en rijke Brussel. De Hallepoort was echter maar één van de 7 poorten die de tweede omwalling rijk was en diende de zuidelijke kant van de stad te beschermen. In de 16e en de 17e eeuw werd de volledige muur verder verrijkt met bastions, ravelijnen en verdedigingstorens. Amper een eeuw later verloor de muur echter zijn militair nut, waarna de poorten in onbruik raakten. De omwalling werd op die manier stuk voor stuk gesloopt, maar omdat de Hallepoort nog andere functies bekleedde, werd deze poort gelukkig van dit lot bespaard. Zo had de Hallepoort onder meer een economische functie. De stad voerde er controles uit op import en export, om op die manier belastingen te kunnen innen. Daarnaast werd de poort achtereenvolgens ingezet als graanzolder, gebedshuis en tehuis voor daklozen. Wat er echter voor gezorgd heeft dat ze de 18e eeuw overleefde, is het feit dat ze ook als een gevangenis heeft gediend. Vanaf de 17e eeuw werden er namelijk krijgsgevangenen opgesloten hier in deze Hallepoort. Later kwamen daar ook misdadigers en politieke gevangenen bij. De Hallepoort bleef haar gevangenisfunctie vervullen totdat de gedetineerden aan het begin van de 19e eeuw overgebracht werden naar een nieuwe gevangenis. Helaas betekende dat ook dat er opnieuw stemmen de kop opstaken om de poort alsnog af te breken. Onder Nederlands bewind kreeg de Hallepoort een nieuwe invulling. Het werd Rijksarchief, wat ervoor zorgde dat ze opnieuw gespaard bleef van de sloophamer. De Belgische Revolutie die gooide roet in het eten, waardoor het Hollandse project werd stopgezet en het voortbestaan van de Hallepoort opnieuw in vraag werd gesteld. Meer en meer doken er petities op, waarin bewoners van de stad en van Sint-Gilles de afbraak eisten. En op 5 juli 1832 leek het lot definitief beslecht, want de stad kondigde de openbare verkoop van de Hallepoort aan, waarbij de koper de poort diende te slopen. Was onderdeel van de verkoopsovereenkomst. Deze keer was het echter België die de reddende engel speelde. De openbare verkoop werd uitgesteld en de Belgische staat klopte aan bij de Koninklijke Commissie voor Monumenten om te zien of het mogelijk was om de Hallepoort te behouden. De commissie nam een duidelijk standpunt in en pleitte voor het behoud van de Hallepoort omwille van de uitzonderlijke historische waarde van dit gebouw. En dan in 1840 volgde het definitieve verdict. De afbraak werd bij koninklijk besluit verboden. En op 30 december 1842 werd de poort officieel overgedragen aan de Belgische staat voor de som van 165.000 frank. Halfweg de 19e eeuw kreeg architect Tiedeman Franciscus Suys de opdracht van de staat om de nodige renovatiewerken aan de poort uit te voeren. Het was zijn taak om de eeuwenoude poort om te vormen tot een hedendaags museum. En op 25 maart 1847 werd de Hallepoort officieel het Musée Royal d'Armur, d'Antiquité et d'Ethnologie. Al snel drongen extra aanpassingen zich echter op. De verouderde indeling van het gebouw zorgde er immers voor dat het niet vlot toegankelijk was voor bezoekers. Maar het is uiteindelijk dankzij Hendrik Beyaert dat de poort op 30 april 1860 zijn definitieve gedaante krijgt. Ja, het is echt een heel indrukwekkend gebouw, heel charmant ook. en het herinnert aan de eeuwenoude geschiedenis van de bruisende stad Brussel. Want als je hier natuurlijk in het midden van het park staat, ja, er razen ambulances, politie, bussen en ander vervoer voorbij. Mensen die hier hun dagelijks leven beleven. En vaak ook, ja, misschien zonder echt aandacht te besteden aan de schoonheid van de Hallepoort, eraan voorbij lopen. Nu goed, wij kunnen er alleszins wel van genieten. Ook al is het een beetje een druilerige dag vandaag. Het is momenteel wat aan het miseren. Maar, zoals we al eerder hebben gezegd in voorgaande pelgrimstochten, ontvangt de pelgrim alles uit de hand van God. Ook als het wat minder weer is. Zo hebben we eigenlijk echt een punt in het zuiden van de stad bereikt, letterlijk een onderdeel van de zuidelijke stadsomwalling. En gaan we van hieruit verder naar een hele bekende wijk die hier vlakbij ligt.
Suelo español, reina y raíz hispánica.
En zo hoorde u een typisch lied uit de Asturias in Spanje. En hoe dat komt, wel, dat gaan we nu samen ontdekken, want we komen aan de Vlooienmarkt in het midden van de Marollewijk. En nadat we even hebben rondgekuierd op de Vlooienmarkt, gingen we de kerk Notre-Dame Immaculée binnen, om de Heer te groeten. En daar ontmoeten we Jacqueline. En zo, beste luisteraars, ik ben ondertussen een klein stukje verder gewandeld van de Hallepoort richting, zoals ik daarnet zei, een bekende wijk in Brussel, de Marollen. En een van de bekende zaken in de Marollen is natuurlijk Le Marché des Puces, de Vlooienmarkt, en die is hier volop aan de gang, net buiten de kerk. Ik kwam de kerk binnen om de Heer even te groeten en ik ontmoette Jacqueline. Jacqueline, merci beaucoup pour votre temps. Est-ce que c'est possible de vous présenter un peu à nos éditeurs?
Ah oui, bonjour. Donc, je travaille ici à l'église. Je m'appelle Jacqueline. Ça fait déjà 15 ans que je travaille à l'église. J'avais fait tous les tours de l'église de Bruxelles-Centre. Et avant ma pension, je suis ici à l'Immaculée.
U hoorde mij Jacqueline eerst begroeten en haar de vraag stellen of ze zichzelf even kon voorstellen aan u allen. Daarop zei ze: ik werk hier in de kerk en ik heet Jacqueline. Ik doe dit werk reeds 15 jaar en ik heb dan ook eigenlijk alle kerken in het centrum van Brussel reeds bezocht. Daarop zei ik: het is dan ook een zeer mooie kerk. Zou u iets meer kunnen vertellen over uw werk en de bezoekers aan de kerk?
Mais c'est une très belle église. Alors, quel est votre travail? Quel est important pour vous? Et est-ce que vous pouvez raconter quelque chose concernant les visiteurs de l'église?
Oui. Donc, ici, il y a les travaux de nettoyage, préparer la messe. Et puis, quand il y a des funérailles et tout ça, je prépare aussi tout ce qui est baptême avant l'arrivée des prêtres. Oui, donc, il y a des visiteurs. Beaucoup viennent prier. Non seulement des visiteurs d'un jour, mais ils viennent souvent ici, presque tous les jours, pour prier, et bien voilà.
Ja, eerst en vooral is er wel wat poetswerk te doen. Het voorbereiden van de heilige mis. En als er een begrafenis is, of een doopsel, zorg ik ervoor dat er alles is wat nodig is, voordat de priesters aankomen. En er zijn zeker bezoekers, er komen hier velen bidden. Niet enkel dagjes mensen, maar men komt hier regelmatig langs, bijna iedere dag, om te bidden. Ik vroeg haar nog: u speelt toch een belangrijke rol in het leven van de parochie hier, en ik zag ook een hele mooie grot van Onze Lieve Vrouw. U vertelde mij dat dat te maken had met een specifieke groep bezoekers. Kunt u daar iets over vertellen?
Et pour être proche, alors vous jouez quand même un rôle important ici dans l'église, dans la vie d'église, dans la vie du paroisse. J'ai vu qu'il y a quand même une très belle grotte de la Sainte Vierge et vous m'avez dit c'est à cause qu'il y a certains groupes qui viennent ici.
Oui, donc il y a la communauté espagnole qui vient prier ici. Ils ont leur grotte ici qui s'appelle la Santina. Donc tous les ans, ils font la procession au mois d'octobre à l'extérieur de l'église avec tout le monde, quoi. Oui, donc voilà, et il y a les francophones aussi. Mais les francophones, c'est différent parce que elles ne font pas de procession, mais sauf que il y a Pâques, Noël, et tout ça.
Ja, inderdaad. Je hebt de Spaanse gemeenschap die hier komt bidden in Brussel. Zij hebben hun grot hier, die La Santina heet. Ieder jaar, in de maand oktober, houden ze hier buiten de kerk een grote processie met alle mensen. En verder zijn er uiteraard ook de Franstaligen, maar bij hen is het toch wat anders, omdat die processies niet plaatsvinden en zij komen meestal rond Pasen en Kerstmis. Daarop zei ik, een beetje zoals in Vlaanderen dus. Waarom is het voor u belangrijk om voor de kerk te werken? Bent u zelf gelovig?
Oui, les fêtes importants. Alors c'est un peu comme en Flandre. Pour vous, pourquoi est-ce que c'est important de travailler pour l'Église? Est-ce que vous êtes croyante vous-même?
Oui, je suis croyante. Et ce qui est important pour moi de travailler à l'Église, c'est que quand il y a quelque chose que je ne comprends pas, je pose la question. Il n'y a pas eu de problème de fâcher ou critiquer ou c'est terre à terre, c'est calme comme ambiance. Et voilà, j'aime bien travailler à l'église parce que il n'y a pas de pression, quoi. Ah, tout est à mon aise, je fais à mon aise, le chef est là pour me soutenir.
Ja, ik ben zelfgelovig. En wat ik belangrijk vind aan het werken voor de kerk, dat is dat ik de mogelijkheid heb om, als ik een vraag heb over iets, dat ik het onmiddellijk kan vragen. Mensen worden niet gemakkelijk boos of geven geen kritiek. Het is hier met beide voeten op de grond. En er is een rustige werksfeer. Ik werk hier graag omdat er geen grote druk op mijn schouders ligt. Ik doe mijn eigen ding en de verantwoordelijke is er ook altijd om mij te ondersteunen. Ik vroeg nog aan Jacqueline, kan u iets vertellen over uw eigen geloofsleven? Bidt u en is er een heilige die voor u belangrijk is?
Est-ce que vous pouvez raconter un peu de votre vie de foi de vous-même? Est-ce que vous priez? Est-ce que vous avez peut-être un saint qui est important?
Oui, il y a la Vierge Marie que je prie beaucoup. Et il y a Sainte Anne aussi, Saint Joseph. Il y a tout ça dans l'Église, Sainte Rita. Donc, je prie beaucoup. Et j'ai le moment, tous les jours, de prier parce que je travaille à l'église 5 jours sur 7.
Ah voilà, ça donne toujours l'opportunité d'être tout proche de notre Seigneur et de la Sainte Vierge. Est-ce que vous avez peut-être un message pour nos auditeurs? Est-ce que vous avez peut-être un message d'espérance?
Oui, donc... quand il y a quelque chose qui ne va pas, il faut parler, faire la conversation, mais pas tout de suite se fâcher les uns les autres. Ça a fonctionné pour moi dans cette église, que je suis vraiment bien de travailler pour elle.
Je vous remercie de tout cœur pour votre temps et que Dieu vous bénisse dans votre travail.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Jazeker, onze lieve vrouw, de heilige Anna, de heilige Jozef en de heilige Rita. Je vindt ze hier allemaal in de kerk. En zo heb ik toch de mogelijkheid om veel te bidden, daar ik hier 5 dagen op 7 mag werken. En tot slot van het interview zei ik nog, ja, zo heeft u toch regelmatig de mogelijkheid om dicht bij de Heer te zijn. Heeft u misschien een boodschap voor onze luisteraars voor deze tijd? Ja. Wanneer het moeilijk is of moeilijk gaat, is het belangrijk om te praten, om niet om in de kwaad te worden. Dat heeft voor mij altijd gewerkt hier in de kerk. En waar het zo goed is om voor haar te mogen werken. Tot slot begroette ik Jacqueline nog en nam afscheid van haar. Na het gesprek met Jacqueline werd het dus duidelijk dat er een devotie in de kerk aanwezig was omwille van Spaanse immigranten en vandaar ook dat u dat lied heeft gehoord uit de Asturias, verwijzend naar La Santina. En dat is een devotie die dus in de kerk aanwezig is met een hele mooie Mariagrot, waar we ook een bezoek hebben gebracht.
En u hoorde daarnet Jacqueline reeds vertellen over La Santina. En ik lees hier op een plaat die onder het beeld van Onze Lieve Vrouw bevestigd is, vrucht van de volkse vroomheid van de Spanjaarden in Brussel. Gemaakt op 9 november 1991 en ook zo op dat moment ingewijd. Wel, deze La Santina is de patrones van de Asturias, de heilige maagd van Covadonga. En die wordt hier met veel devotie vereerd, en dat gedurende vele, vele jaren. In de jaren 1970 hebben zich heel veel immigranten, vandaar afkomstig, zich gevestigd in de buurt van de kerk Notre-Dame de l'Immaculée Conception. En op die manier is dus die devotie vandaar meegekomen naar hier. Er hangt hier ook een prachtige muursculptuur die gemaakt is door de mensen, waar de Heilige Maagd is afgebeeld, maar ook de straten en de steden van Asturias. Ja, heel bijzonder om dat hier zo mooi aan te treffen vlakbij de Marlen, vlakbij de vlooienmarkt hier buiten, die volop aan de gang is. Mensen die druk bezig waren met onderhandelingen, zag ik, en aan het snuisteren waren om iets moois op de kop te tikken. En zo staan wij voor La Santina. Wel, laten we hier vragen aan La Santina om onze weg in Brussel te zegenen. Laten we hier bidden voor de immigranten die deze devotie van Onze Lieve Vrouw naar ons land hebben gebracht, voor alle mensen die hier komen bidden en hun zorgen toevertrouwen aan de Heilige Maagd Maria. En uiteraard doen wij hetzelfde met al uw intenties. Al diegenen die luisteren naar Radio Maria, al diegenen die luisteren naar Pelgrim in eigen land. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. En gezien hier zoveel nationaliteiten samenkomen, kunnen we ook in de taal van de kerk een weesgegroet bidden. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Heilige Maagd Maria, Moeder van God, La Santina, bid voor ons. En zo mogen wij opnieuw onze pelgrimstocht vandaag gezegend weten. Het ziet er naar uit dat het buiten een klein beetje is opgeklaard. Ongetwijfeld een klein geschenkje van Onze Lieve Vrouw. En we gaan vanuit de Marollen dan verder trekken. Nu, alvorens we dat gaan doen, wil ik u toch misschien nog iets vertellen over de Marollen. Want dit is de oudste volksbuurt van Brussel, gelegen dus tussen het Justitiepaleis en het Zuidstation. En het is ongeveer sinds de overgang van de 20e naar de 21e eeuw dat de Marollen aan een opmars begonnen zijn en de buurt uit een dal is geklommen. Tegenwoordig vestigen zich toch steeds meer winkels en spreekt men zelfs over een verzaveling. Het gebied waar nu de Marollen liggen groeide rond de Kapellekerk, zo genoemd omdat men er in 1134 een kapel bouwde gewijd aan Onze Lieve Vrouw. En vlug kwamen daar wat woningen van ambachtslui rond en langs de oude Romeinse heirweg kwam een leprozerie, want de Melaatsen werden toen uit de stad verbannen. Het zijn twee plaatsen waar tussen de Marollen zouden groeien. Enerzijds de Kapellekerk en anderzijds het Sint-Pietershospitaal. En we stonden reeds aan de omwalling. We hoorden in de 13e eeuw dat Brussel omringd werd door een eerste omwalling. En de Marollen die vielen daar buiten, want die omwalling diende eigenlijk minder om de stad te beschermen tegen de vijanden van buiten de stad, dan om de armen op afstand te houden. 'S Avonds werden bij het sluiten van de stadspoorten de klokken geluiden en moesten de arbeiders, bedelaars en anderen de stad verlaten. En dan in 1383, wanneer de tweede omwalling werd gebouwd, zouden de Marollen op die wijze toch binnen de stadsmuren terechtkomen. Het zou een plaats worden waar veel kleine ambachtslui zich zouden vestigen. En dat vinden we terug in de straatnamen. De huidenvetters, de goudsmeden, de stoelenmakers, borduurders en timmerlieden. De Kapucijnen zouden zich in 1587 in een klooster met 70 cellen vestigen in de wijk. Want ja, wanneer we zeggen Marollen, dan denken de meeste mensen toch aan een wijk waar armoede heerste en dat was ook zo. De kloosterorden die kwamen dus naar hier om de armen te helpen. De minimen, de brigittinnen, de visitandinnen, de apostolinnen. Nu, de kloosters zelf zijn niet bewaard gebleven, maar wel een tweetal kerken. De Sint-Jans en Sint-Stevenskerk der minimen en de brigittinnenkapel. De industrialisering van de 19e eeuw bracht ook verdere verpaupering in de Marollen. De mensen leefden opeengepakt in krotwoningen zonder hygiëne. En het is hier dat langzamerhand ook de arbeidersbeweging zou ontstaan, die sociale en politieke eisen begon te stellen. Het is in Café de Blauwe Lemmen dat in 1848 de Belgische Liga voor het Algemeen Stemrecht werd opgericht. Nadat de religieuzen werden verjaagd aanvankelijk, kwamen ze terug, de Kapucijnen, de Zwarte Zusters, de Kleine Zusters van de Armen en de Dochters van Liefde. Rond de eeuwwisseling zou de sociale strijd haar kookpunt hier bereiken. Op Rode Pasen van 1899 was vlakbij het Volkshuis van Horta geopend, maar de aspiraties reikten verder en demonstraties en stakingen vonden plaats in de Hoogstraat en op het Kapelleplein, om zo het enkelvoudig stemrecht te bekomen. Maar het had wel effect. De autoriteiten beseften dat ze de leefomstandigheden in de Marollen dienden te verbeteren. En dat zou ook gebeuren nu kort voor de Tweede Wereldoorlog zouden er nieuwe groepen migranten arriveren in de Marollen, de Spaanse Republikeinen, vandaar dus La Santina, en ook de Poolse Joden. Het is hier dat op 3 september 1942 de nazi's met groot machtsvertoon een pogrom zouden houden. De Joden werden hier opgespoord op basis van de Jodenregisters. Op die trieste dag werden er 718 van hen gearresteerd en per vrachtwagen afgevoerd naar de Dossin-kazerne, eindbestemming het concentratiekamp van Auschwitz. En wanneer je hier rondloopt, dan kom je regelmatig hier struikelstenen tegen, een project van de Duitse kunstenaar Günter Dimnig. Over gans Europa is het eigenlijk een monument dat verspreid is voor de slachtoffers van het nationaal socialisme. of het nazisme. En dus na de Tweede Wereldoorlog zouden langzamerhand sociale woonblokken gebouwd worden hier in de wijk. Maar ook opnieuw zou er een protest losbreken, omdat het verschillende onteigeningen tot gevolg had. En dat werd de Bataille de la Marolle, of de strijd om de Marolle, genoemd. 20 jaar daarna werden de bewoners massaal uit hun woning gezet, in 1989. Nu, het is en blijft dus een plaats waar men moet blijven in investeren en de mogelijkheid moet geven aan de mensen om een menswaardig bestaan te leiden. Dat blijft een uitdaging ook voor Brussel. Bovendien heeft onze koninklijke familie zich ook altijd hier heel erg ingezet. Koning Boudewijn is zo ook uitgenodigd geweest op de Marollenkermis in de jaren 90. En dan heeft koning Albert II en koningin Paola het tekort aan behoorlijke en betaalbare woningen hier aangeklaagd. Zij legden een eerste steen op de hoek van de Montserratstraat en de Liefdadigheidsstraat. Het pilootproject Operatie Matras heeft dus op die manier geprobeerd om tegen het einde van 2000 een soort van tegemoetkoming te geven voor de mensen in de Marollen, maar de huurprijzen die bleven natuurlijk ook stijgen. Het is en blijft dus een uitdaging en zeker mogen we ook bidden voor alle mensen hier. Het is ook een zeer multiculturele plaats. Er zijn zowat 112 verschillende nationaliteiten zouden er aanwezig zijn hier in deze wijk. Vlamingen, Walen, Spanjaarden, Joden, Polen, Italianen, gevolgd door Maghrebijnen, Afrikanen, zijn ondertussen al in de Marollen voorbijgekomen. En ongetwijfeld zullen in de laatste jaren daar nog vele andere nationaliteiten bijgekomen zijn. Deze wijk heeft ook enkele bekende mensen voortgebracht, zeg maar. Andreas Vesalius bijvoorbeeld was uit deze wijk afkomstig, maar ook Toets Tielemans, de bekende jazzmuzikant. Zo, dierbare luisteraars, we gaan opnieuw de rugzak opnemen. La Santina en de prachtige kerk van Onze Lieve Vrouw onbevlekt ontvangen achter ons laten en verder gaan op onze pelgrimstocht vandaag. En zo, beste luisteraars en dierbare medepelgrims, zijn we aan het einde gekomen van deze eerste aflevering van onze pelgrimstocht doorheen de Brusselse binnenstad. En mochten we toch al heel wat ontdekken. Een volgende keer gaan wij verder en ontdekken verder Brussel en het prachtige kerkelijke patrimonium. We gaan onder meer ook nog langs het Koninklijke Paleis, het Warandenpark. We ontdekken wat meer over de politieke centra in ons land. En nog veel meer. Dat mag u allemaal in de volgende afleveringen verwachten. En ik hoop dat u dan ook opnieuw met ons de wandelschoenen aantrekt en op pelgrimstocht gaat in Pelgrim in Eigen Land. Van harte dank en graag tot een volgende keer.